Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, van harte welkom in het programma De Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 19 en wij lezen Genesis hoofdstuk 37, Job hoofdstuk 27 en 28 en Spreuken hoofdstuk 3, vers 25 tot en met 27. Wij bevinden ons momenteel in de tijdsperiode patriarchen. En vandaag lezen wij verder over Jozef, de zoon van Jacob. In het boek Job lezen wij verder in het antwoord van Job tegen zijn vrienden. De tijdsperiode patriarchen loopt nog tot en met dag 26. Dus nog zo'n 7 dagen. En daarna is het tijd voor de tijdsperiode Egypte en Exodus. En u kan al raden waar het daarover gaat. Beste luisteraars, wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995 en alle uitzendingen van dit programma worden op onze website geplaatst, www.radiomaria.be. Dus als u een uitzending wilt herbeluisteren of een uitzending wil inhalen, dan kan dat op onze website. Bidden wij dan eerst samen vooraleer wij lezen in de Bijbel. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genesis hoofdstuk 37. Jozef weggevoerd naar Egypte. Jacob woonde in Kanaan, waar ook zijn vader als vreemdeling verbleven had. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef was een jonge man van 17 jaar, toen hij met zijn broers, de zonen van Bilha en Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de kudde hoedde. Hij bracht de kwade geruchten die over zijn broers in omloop waren aan hun vader over. Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat hij hem nog op zijn oude dag had gekregen. Hij had voor hem een prachtig kleed laten maken. De broers merkten dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, en zij gingen hem zo haten dat zij geen goed woord meer voor hem over hadden. Jozef had eens een droom. Hij vertelde die aan zijn broers, en daardoor gingen zij hem nog meer haten. Hij zei: "Hoor toch eens wat voor droom ik heb gehad. Wij waren schoven aan het binden op het veld. Mijn schoof kwam overeind en bleef rechtop staan. Jullie schoven kwamen er omheen staan en bogen voor mijn schoof." Zijn broers zeiden: "Wou je soms koning over ons worden of over ons heersen?" Zo haten ze hem steeds meer vanwege de dromen die hij vertelde. Later had hij nog een droom en ook die vertelde hij aan zijn broers. "Ik heb weer een droom gehad," zei hij. "Ik zag dat de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij bogen." Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, gaf zijn vader hem een berisping. Hij zei: Wat moet dat met die droom van jou? Moeten ik, je moeder en je broer zich soms voor jou tot op de grond neerbuigen? Daardoor werden zijn broers nog afgunstiger op hem. Maar zijn vader onthield het gebeurde. Eens waren zijn broers bij Sichem de kudden van hun vader gaan weiden, toen Israël tegen Jozef zei: Je weet dat je broers de kudde weiden bij Sichem. Zou je niet naar hen toe willen gaan? Hij antwoordde: Dat wil ik graag doen. Israël zei: Ga dan eens kijken of alles in orde is met je broers en met het vee, en kom het mij dan vertellen. Zo liet hij hem uit het dal van Hebron vertrekken. Toen hij in de buurt van Sichem kwam en daar buiten aan het ronddwalen was, kwam iemand op hem af en vroeg hem: Wat zoekt u? Hij antwoordde: Ik ben op zoek naar mijn broers. Kunt u mij misschien zeggen waar zij hun kudde weiden? De man antwoordde: Ze zijn van hier vertrokken, en ik heb ze horen zeggen: Laten wij naar Dothan gaan. Jozef ging daarop zijn broers achterna en vond hen in Dothan. Zij hadden hem al in de verte zien aankomen, en voor hij bij hen was, smeden zij het plan om hem te doden. Zij zeiden tegen elkaar: Daar komt hij aan, de grote dromer. Nu hebben wij de kans. We vermoorden hem en gooien hem in een put. We kunnen zeggen dat een wild beest hem verslonden heeft. Dan zullen wij eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Juda dit hoorde, probeerde hij hem uit hun handen te redden en zei: Wij mogen hem niet doden. Ruben zei tegen hen: Vergiet toch geen bloed. Ginds in de steppe is een put, gooi hem daarin, maar sla niet de hand aan hem. Hij wilde hem uit hun handen redden en bij zijn vader terugbrengen. Zodra Jozef bij zijn broers kwam, trokken zij hem het kleed uit, het prachtige kleed dat hij droeg, grepen hem vast en wierpen hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. Terwijl ze zaten te eten, zagen zij ineens een karavaan van Ismaëlieten, die van Gilead kwam. De kamelen waren beladen met gom, balsem en hars. Zij waren op weg naar Egypte, om de koopwaar daar af te leveren. Juda zei tegen zijn broers: Wat hebben wij eraan die broer van ons te vermoorden en zijn bloed te bedekken? Laten wij hem liever aan de Ismaëlieten verkopen en niet de hand aan hem slaan. Hij is toch een broer van ons eigen vlees. Zijn broers stemden daarmee in. Toen Midjanistische kooplieden voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor 20 sikkel zilver aan de Ismaëlieten. De kooplieden voerden Jozef naar Egypte. Toen Ruben weer bij de put kwam en merkte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. Hij kwam terug bij zijn broers en zei: De jongen is weg, wat moet ik nu beginnen? Zij namen het prachtige kleed van Jozef, slachten een geitenbokje en doopten het kleed in het bloed. Toen lieten zij het naar hun vader brengen met de boodschap: Dit hebben wij gevonden, kijk eens goed. Is het misschien het kleed van uw zoon? Hij herkende het en zei: Het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is vast en zeker verscheurd. En Jacob scheurde zijn kleren, deed een zak om zijn lendenen en treurde lange tijd om zijn zoon. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten. Maar hij liet zich niet troosten en zei: Treurend daal ik af naar mijn zoon in het dodenrijk. En zijn vader bleef hem bewenen. Intussen hadden de Midjanieten Jozef in Egypte verkocht aan een zekere Potifar, een hoveling van de farao, de overste van de lijfwacht. Job, hoofdstuk 27. Job houdt zijn onschuld vol. En Job vervolgde: bij de levende God die me mijn recht onthoudt, bij de Almachtige die mijn leven vergalt, zolang ik leef, zolang Gods adem me bezielt, zullen mijn lippen niet liegen, zal mijn tong geen onwaarheid spreken. Nooit in eeuwigheid zal ik jullie bijvallen. Tot mijn laatste snik kom ik op voor mijn onschuld. Rechtvaardig ben ik, dat houd ik vol. Geen dag van mijn leven kan mij iets verwijten. Nog liever zou ik volhouden. Mijn tegenstander staat in het ongelijk. Mijn vijand is de schuldige. Immers, wat mag ik als zondaar verwachten? God snijdt je weg, God eist je leven op. Of denk je dat God naar zondaars luistert, hun noodkreet hem bereikt? Kunnen zij zich ooit veilig voelen bij hem? De Almachtige aanroepen, te alle tijden. Ik zal jullie leren wat God in zo'n geval doet. Precies vertellen hoe de Almachtige reageert. Trouwens, jullie zagen het allemaal toch zo goed. Wat wil dit zinloos gesprek dan nog? Dit heb je als zondaar van God te verwachten. Dit houdt de Almachtige voor zo iemand achter de hand. Talrijk zijn zijn kinderen, maar ze komen om door het zwaard. Groot is zijn familie, maar die verhongert. Wie gespaard blijft, sterft aan de pest. Geen weduwe die erom treurt. Al vergaart hij geld als stof, en mooie kleren alsof het gewoon slijk was. Hij doet maar. De rechtvaardige trekt ze aan. De onschuldige gaat strijken met zijn geld. Het huis dat hij bouwt blijkt spinrag te zijn. Een nietige hut op het veld. Hij is nog rijk als hij gaat slapen. Maar bij zijn ontwaken rest hem niets meer. Verschrikkingen vallen op hem bij klaar lichte dag. En 's nachts rukt de stormwind hem weg. De oostenwind pakt hem op, sleurt hem mee, rukt hem weg van zijn plaats. Meedogenloos werpt God hem tegen de grond. Probeer maar eens aan zijn greep te ontkomen. Men klapt vol leedvermaak in de handen. Vanuit zijn eigen huis wordt hij nagefloten. Hoofdstuk 28. De wijsheid ligt niet binnen de greep van de mens. Ja, zilver kun je wel ergens vinden. Goud kun je wel ergens wassen. IJzer kun je uit de bodem halen. Erts kun je omsmelten tot koper. Het duister kun je terugdringen. En tot in de verste hoeken kun je de donkere diepte van de rotsen doorzoeken. Ja, men hakt gangen uit, ver van de bewoonde wereld, waar bijna niemand komt. Kronkelgangen, als draden zo dun. Boven op de aarde ontkiemt het graan. Diep onderin woelt een soort vuur. In haar gesteente is saffier te vinden en ook stofgoud. Geen roofvogel kent het pad daarheen. Zelfs de havik weet het niet te ontdekken. De machtigste dieren blijven er weg. Geen leeuw is er ooit doorgedrongen. Alleen de mens, die de hand slaat aan het gesteente, de fundamenten van de bergen omwoelt en tunnels boort in de rotsen. Die ontdekt inderdaad allerlei kostbaarheden. Damt hij de bronnen van de rivieren af, dan brengt hij inderdaad de meest verborgen schatten aan het licht. Maar wijsheid, waar vind je die? Weet iemand waar zij woont? Geen mens kent de weg naar haar toe. In het land van de levenden is zij onvindbaar. Als de oceaan zegt niet hier, dan zegt de zee hier evenmin. Ze is voor geen goud te koop, met geen zilver te betalen. Goud uit Ophir is niet goed genoeg, kornalijn nog saffier. Goud of glas komen hier niet in aanmerking. Geen sieraden, hoe kostbaar ook, halen het erbij. Koraal en kristal, zij verbleken. Een vermogen aan parels weegt niet op tegen de wijsheid. Waardeloos blijkt topaas uit kus. En het zuiverste goud is geen geschikte munt. Waar komt de wijsheid dan vandaan? Weet iemand waar zij woont? Zij is verborgen voor al wat leeft. Zelfs de vogels in de lucht kunnen haar niet ontdekken. Dood en onderwereld zeggen: wij hebben het gerucht gehoord dat alleen God het pad erheen kent. Hij weet waar zij zich ophoudt. Zijn oog reikt tot aan de grenzen van de aarde. Hij ziet alles wat de hemel omspant. Hij die de kracht bepaalt van de wind en de omvang van de zee, die de wet voorschrijft aan de regen en donder en bliksem dirigeert. Hij ziet de wijsheid, kent, begrijpt en doorziet haar. Hij zegt tegen de mens: wijsheid? Wijsheid is de Heer vrezen, het kwaad vermijden. Spreuken, hoofdstuk 3, vers 25 tot en met 27. Vrees de verschrikking niet die plotseling aankomt, of het dreigend geweld van de slechte mensen. Want de Heer zal aan je zijde staan, en hij zal je voet voor de valstrik behoeden. Ontzeg niets goed aan wie het toekomt, zolang je bij machte bent het te geven. Beste luisteraars, welkom terug in het programma De Bijbel in 1 jaar. Wij zijn dag 19 en hebben zo net Genesis hoofdstuk 37, Job hoofdstuk 27 en 28 en Spreuken hoofdstuk 3 vers 25 tot en met 27 gelezen. En om deze dag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de geleerde Theodoretus van Cyrus. Waarom benijden zijn broers Jozef? Zijn vader hield van hem, omdat hij de zoon was van zijn oude dag, Rachels zoon, en uitblonk in deugd. Dus toen zij zagen dat hij voorrang kreeg, werden zijn broers jaloers. In eerste instantie, in een poging hun vader tegen Jozef op te zetten, maakten zij vaak lasterlijke opmerkingen. Maar toen dit niet hun doel bereikte, besloten ze hem uit de weg te ruimen en stemden ze ermee in om hem te verkopen. De droom van de schoven voorspiegelde de eerbied die zij voor hem hadden in verband met het graan, aangezien zij naar Egypte gingen voor graanvoorraden en zich voor Jozef bogen, zoals hij had voorspeld. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee met ons de Bijbel te lezen. Morgen is het dag 20 En dan lezen wij Genesis hoofdstuk 38, Job hoofdstuk 29 en 30 en Spreuken hoofdstuk 3, vers 28 tot en met 32. Nog een gezegende dag gewenst en tot